Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer.
Het kabinet scherpt de regels voor het coronatoegangsbewijs aan. En dat betekent dat zo'n 500.000 Nederlanders hun groene vinkje volgende week kwijt zijn. Wat betekent dit voor het draagvlak voor het coronabeleid? Wie betaalt straks de rekening voor het mislukken van de spaartaks? En waarom komt de lobby van de nachtclubs maar niet echt op gang? Dat bespreek ik met Tobias den Hartog en politiek verslaggever Niels Klaassen. Niels, droom jij wel eens van politici?
Vrij weinig, gelukkig. Ik denk dat het een goed teken is.
Nou, je had het pas nog over onze oude 50-plus man.
Henk Krol.
Die komt niet in je dromen voorbij.
Nee. Dat genoegen heb ik, dat die niet in mijn dromen voorbij komt. Ja.
Tobias, het is tijd voor een kleine bekentenis.
Dit is zo flauw. Ik heb je dit in vertrouwen verteld. Dit is echt heel gemeen.
Je weet dat je tegen journalisten nooit iets precies. In vertrouwen moet vertellen.
Dit was off the record. Dit zijn Haagse regels. Dit had je
kom
niet
herleid. Tobias.
Ja, ik werd van de week wakker, 's nachts. En Gideon van Meijeren. ik lag in bed en ik dacht aan Gideon van Meijeren. En er gebeurde niks in die droom. Of wat dan ook in die droom. Ik was wakker. Maar er gebeurde verder niks. Maar gewoon Gideon van Meijeren. Ik kon niet meer slapen. Toen ben ik naar beneden gegaan, een kop thee gedronken. Daarna viel ik zalig in slaap, niet meer aan die jongen gedacht. Maar ja, dat heb je blijkbaar wel eens.
Niet even laten uitleggen wat dat dan betekent als je wakker wordt met Gideon van Meijer.
Ja, nee, maar hij deed ook niks. Dus ik weet niet of er heel veel te verklaren is. Er gebeurde ook niks. Het was gewoon, waarschijnlijk in verband met de forum dat met de GGD een filmpje met geheime beelden. Oh, ja. Dat ze hadden gemaakt bij de GGD van kinderen die zich wilden laten vaccineren. Dat daar misstanden aan de hand zouden zijn. Iets wat de GGD overigens ontkent. Maar ik denk dat een beetje in mijn hoofd rond
Hij was ook
dwaalde.
In het nieuws vanwege zijn een nieuwe rol. Hij komt op de kieslijst voor de afdeling Den Haag van Forum. Dat zou zijn derde functie als volksvertegenwoordiger worden.
Ja,
dus het triple mandaat, zeg maar.
Ja, drie petten op. Ja. Dan is hij Kamerlid, Statenlid en gemeenteraadslid straks. Ja. Ja, dat is wel. Je ziet dat wel vaker bij. Bij Forum hadden ze ook eerder iemand met een twee- of driedubbel mandaat.
Wilders zelf ook, hè? Haagse gemeenteraad. Vrij weinig gezien daar ooit.
Ja, dat is waar. Is ook nog gebeurd. Ja, en je mag het ook combineren. Het mag, hè. Je mag niet Europa met het Kamerlidmaatschap combineren. Maar je mag wel die lokale dingen combineren met het Tweede Kamerwerk. Ja, volgens mij heb je dan nergens tijd voor. Want het is volgens mij een knetterdrukke baan.
Maar wel risico dat je nog meer over hem gaat dromen.
Ik ga me een beetje zorgen maken over de gezondheid van een baan als politiek verslaggever, jongens.
Ja, het is wel. Ik hoop dat de hogere bazen bij ons meeluisteren. Dat ze denken, die jongens die zijn me overwerkt.
Of het binnenkort goed gaat komen met je nachtrust, dat is nog even de vraag. Want de nachtclubs, die willen deze maand weer open. Daar hebben we het straks zeker over. Nu eerst, toch wel bijzonder nieuws van deze week. Die corona-check-app. Woensdag ging een meerderheid van de Tweede Kamer akkoord met het plan voor een beperkt geldige QR-code. En daardoor vervalt op 8 februari het toegangsbewijs van zeker 500.000 mensen. Ja, kun je eindelijk naar de bioscoop, de dierentuin, weer naar het restaurant? Blijkt dat je QR-code niet meer geldig is.
Ja, dat is eigenlijk een corona-ongeluk in de aanpak, want dit is gewoon niet goed gegaan. Virologisch kan je er wel wat voor zeggen, hè? Dat je uiteindelijk na een genezing of na een volledige vaccinatie, 2 dus niet de boost, dat je uiteindelijk je immuniteit afneemt. Hè? Ik bedoel, je belt Marion Koopmans hier in het Erasmus en die zal dat beamen. Wat het kabinet alleen nagelaten heeft om dat goed te vertellen, om gewoon op tijd te gaan waarschuwen. Blijkbaar in december in een kamerbrief gestaan, die dingen zijn 100 kantjes lang. De Europese Commissie had er wat over geroepen en daarmee veronderstelde men op het Binnenhof dat het wel bekend zou zijn.
Dat iedereen zou weten.
Ja, dat uiteindelijk een beperkt houdbaarheidsdatum komt op je 2 vaccinaties. Want daar hebben we het over. Hè. Als je een boost hebt gehad, zit je safe, even zo gezegd. Maar als jij 2 prikken hebt gehad langer dan 9 maanden geleden, 270 dagen. Of als je genezen bent van het virus langer dan een half jaar, dat was vroeger een jaar, dan ben je gewoon je QR-code kwijt. Kun je weer naar die teststraat die nu al overvol is. Ja, dat is een domper.
Blijft toch typisch dat dit dan opeens zo voorbij komt, toch?
Ja, communicatief heel raar. Maar ik vind ook, Niels, dat weet jij beter dan ik, maar bijvoorbeeld, er wordt naar harmonisatie gezocht dan. Hè? Binnen de EU wil men dan naar 180 dagen in plaats van 365 dagen. Want dat is fijn als we daar een beetje uniform in opereren binnen de EU. En daar is nou ja, gezondheidstechnisch ook genoeg voor te zeggen. Hè. Dat heeft me dan met het aantal ziektekiemen, nou ja, enzovoort. Jij weet het beter dan ik, maar dat is allemaal, zeg maar, wetenschappelijk verantwoord. Maar dan zit bijvoorbeeld Oostenrijk, die houdt dan weer een tijd lang vast, hè, zolang als het kan. Want die harmonisatie is nog geen feit. We doen nog niet allemaal hetzelfde in Europa. En Oostenrijk houdt dan vast aan 210 dagen, zodat de mensen, hè, de 210 dagen als je hersteld bent van het virus, of je hebt je prikken gehad. En, want dan kunnen we lekker die mensen laten komen skiën. Ja, dat doet toch wel heel...
Met andere woorden, het is
vreemd aan.
Tamelijk willekeurig.
Ja.
Kijk, er is overeenstemming over het feit dat je antistoffen, immuniteit gewoon zwakker worden. Ik bedoel, dat weten we. We zien mensen in onze eigen omgeving die zelfs na een boost gewoon besmet raken. Dus daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben. Alleen, waar leg je dan die knip? Nou, dan denken ze mooi, en Nederland loopt daar vaak in voorop, laten we het mooi met Brussel samen doen. Of in ieder geval proberen zoveel mogelijk. Ja, en dan zie je dat dat een leuk streven is. Maar dat landen gewoon hun eigen willekeurige termijnen gaan hanteren. Overigens zit Nederland met een half jaar nog best wel hoog. Je hebt dus ook landen die een herstel van corona nog korter accepteren. Dus nou goed, daar kun je... Ik was zelf in Oostenrijk trouwens. Daar zie je wel hoe de coronapas en 2G, 3G, hoe daar handhaving kan werken.
Want, hoe werkt dat dan?
Er werden gewoon mensen eigenlijk weggestuurd. Ze zaten bij de tankstop een broodje te halen. En die man vroeg, zijn jullie gevaccineerd? Drie van die kerels. Nee, ja, wegwezen hier. Ik heb straks politie aan mijn deur. Weg, weg. Echt eruit gejaagd. Oké, dit is wel even...
Dat is wel het verhaal dat je vaak natuurlijk hoort. Dat in het buitenland ook echt de winkeleigenaars, dat die juist ook heel erg scherp erop zijn. Terwijl in Nederland de supermarkteigenaar toch wat voorzichtiger is als iemand zonder mondkapje binnenkomt zetten.
Ja, ik was het najaar was ik in Griekenland, in een verlaten dorpje. Want dat is in de zomer is daar stampvol. En in de... In najaar is daar hartstikke rustig. En ik zweer het, het was een winkelstraat. Allemaal winkels, allemaal leeg. Ik liep daar alleen met mijn vrouw. En op een gegeven moment wilden we een winkeltje binnen. En we hadden geen mondkapjes bij. Gewoon vergeten, lagen in de auto. En dus toen zei de kerel, ja, masker. Ja, in de auto. Ja, jammer dan. En werkelijk die straat. Je had een kanon af kunnen schieten alle kanten op. En niks levens kunnen raken. Ja. Dus ja, boetes van de politie, zei hij. Ja, ik ben doodsbenauwd. Ja.
Dinsdag raken dus 500.000 Nederlanders een QR-code kwijt, een groene vinkje.
Ja, dat zijn de eerste.
Dat zijn de eerste.
De grootste groep is 5 miljoen mensen. Hè?
Exact. Ja. We zijn er nog niet.
Nee, 5 miljoen Nederlanders hebben gekozen voor de eerste twee vaccinaties. De volledige eerste serie. En nog niet, of niet, de boost. Dat is hun goed recht. Alleen, zij gaan als deze regels stand houden. Ja, ik bedoel, Omicron kan ook zomaar over een paar weken echt een ander verhaal worden. Maar als deze regels stand houden, dan zouden zij allemaal in de loop van de komende maanden hun groene vinkje verliezen. Ja, en dan is het testen voor toegang.
Het blijft toch een beetje gissen nog naar de noodzaak ook van deze maatregelen. Daar is in ieder geval veel discussie over. Zo ging het ook tijdens het debat van afgelopen dinsdag. Je hoort Maarten Heijink van de SP, Fleur Agema van de PVV en minister Ernst Kuipers.
Waar wij de hele grote zorgen over hebben is de regeling die nu ervoor gaat zorgen dat de geldigheid van de QR-code... dat die vervalt als mensen geen booster hebben genomen. Want wat dat feitelijk betekent, is dat mensen die wel keurig die eerste twee vaccinaties hebben gehad, de eerste 500.000 al deze week de QR-pas gaat verliezen. Terwijl uit de eigen cijfers van de minister in de onderbouwing blijkt dat ook voor deze mensen geldt dat zij 85% bescherming hebben tegen ziekenhuisopname. En ik wil aan mevrouw Paulus maar vragen, in hoeverre is dat nou nog proportioneel? Dat je die mensen die eigenlijk het goede hebben gedaan op deze manier gaat afstraffen en naar de teststraat gaat sturen.
Ik ben benieuwd naar de ideologische richting die D66 in wil slaan. Kies zij de vrijheid, zoals Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Finland, delen van Spanje. Steunt ze nog steeds de coronatoegangsbewijs en 2G, zoals landen zoals Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk.
Voorzitter, ik hoorde het zo net in het debat ook een paar keer, het woord endemisch. Ik denk dat het verstandig is om met z'n allen te constateren dat we op dit moment niet in een endemische situatie zitten. Verre van, echt verre van. En dan is endemische situatie, bedoel ik daarmee, een stabiele situatie van een stabiel aantal besmettingen in de tijd, ongeacht het niveau. Dat is nu absoluut niet het geval.
Ja, Kuipers benadrukt, die maatregelen zijn noodzakelijk. We zijn er nog niet. Kreeg hij de oppositie mee, Niels?
Nee, lastig. En een steeds groter aantal partijen in de Kamer krijgt hij lastiger mee. Want je ziet gewoon dat het is voor velen, iedereen hoopt het, maar heel veel gaan er ook vanuit dat dit gewoon de laatste fase van die crisis is. Dat corona een verkoudheidsachtig virus wordt zoals we er al zoveel hebben. Het griepje, hè, waar iedereen het al lang over heeft. En je ziet gewoon dat die dat snakken naar die fase, dat ook doorcijpelt naar het parlement. Dus steeds meer partijen zijn ook super kritisch op alle bestaande instrumenten. Niet alleen 2G, zullen we het nog over hebben, maar ook gewoon de normale tussen aanhalingstekens 3G coronapas. Ook dat beperken van het groene vinkje. Maar nipt de kabinetskoers gesteund in de Kamer. Dus je ziet dat die totale vermoeidheid in die samenleving, die zie je ook in een nieuw gedragsonderzoek van vandaag van het RIVM, ja, dat die gewoon doorcijpelt naar het parlement. Dus ja, dat is daar een logische reflectie van, zie je in die debatten. Het wordt ook steeds lastiger om uit te leggen, hè? Als coalitie zijnde, dat je nog vasthoudt aan die instrumenten, omdat en het virus verandert van aard. De samenleving wordt steeds meer immuun, ofwel door vaccinatieboost, ofwel heeft het doorgemaakt. Dus je bent toch steeds meer een beetje die strenge schoolmeester, Kuipers, die klas koest moet houden, terwijl de helft al met zijn kop bij het schoolreisje is, wat straks gaat beginnen. Hè? Dus dat is de hele tijd. Ja, die worsteling is nu enorm zichtbaar.
Ja, je zegt al, er is nu een kleine meerderheid nog. Ja. Hè? Dat komt vooral omdat de coalitie nog helemaal voor deze plan is. En volgens mij mevrouw De Haan nog.
Ja, zeker.
Maar dan zijn we er wel zo'n beetje, Tobias. Hoe gaat Kuipers dat toch voor elkaar krijgen dan de komende dagen, de komende weken?
Nou ja, het is op onderdelen. Hè. Op sommige punten steunt de oppositie nog wel degelijk. Maar het is absoluut waar wat Niels zegt. Volgens mij is er wel echt een soort nieuwe fase aangebroken, waarin, die vergelijking met het schoolreisje is wel goed, waarbij heel veel echt toch al een beetje weg zijn van het serieuze huiswerk en het serieuze schoolwerk. Dat hoor je ook bij de regeringspartijen. We hebben natuurlijk ook gevraagd van, goh, hoe zit het dan bij de coalitie? Als jullie dan de laatste zijn die dat fort nog verdedigen, hè, die het kabinet verdedigen, die een beetje behoudende koers. Ja, hoe kijken jullie dan naar de oppositie als die groep steeds groter wordt? En ja, daar hoor je toch vooral van, ja, ze hebben het idee dat ze de bühne een beetje aan het bedienen zijn. Dat de oppositie een beetje meedijnt op het sentiment in de samenleving van, ja, het moet allemaal wel een onsje minder kunnen en dat kan ook best. Terwijl, ja, bij die coalitiepartijen luisteren ze nog wat meer naar die waarschuwende woorden van Kuipers, hè, die ook zegt van, die endemische fase, die is er gewoon nu nog niet. Dus moeten we ons ook niet gaan gedragen alsof die er al is. En ik vond bij de oppositie of bij de coalitiepartijen dat ze er best wel gerust op zijn. Zo van, ja, jongens, wij bewaken het fort. Laat ze maar uitrazen. Maar puntje bij paaltje, is dit nu nog gewoon nodig? En maar ja, dat gaat wel week na week na week natuurlijk verder onder druk komen te staan.
Ja, en in het debat zag je ook, dat vond ik wel opmerkelijk, de coalitie hield zich echt heel erg koest. Dus je wilde hiervoor, had je bijvoorbeeld bij D66 Jan Paternotte, die is nu fractieleider geworden, hè, van D66, want die deed hiervoor de coronadebatten. Ja, dat was wat je wel in voetbaltermen kan noemen een offensieve verdediger. Dus die ging er wel even stevig in, hè, als coalitiekamerlid, om even te verdedigen, waarom bestaat die coronapas eigenlijk? Waarom moet je je laten vaccineren in hun ogen? Waarom hebben we de maatregelen die we hebben? Dus dat was wel prettig voor dat kabinet. Dus dat Jan Paternotte haalde de kooltjes uit het vuur. Nou, nu was het VVD-kamerlid, mevrouw Thiele, kwam heel laat. Die zat eerst nog een andere verplichting. Wieke Paulusma van D66 is een nieuwe woordvoerder. Die deed echt haar best, maar die kreeg alle aanvallen te verduren. Dus er was eigenlijk maar één vertolker van het coalitiestandpunt. Het CDA, Joba van den Berg, was zelf ziek. Dus wat je zag is dat in deze laatste fase stond er toch één partij vooral alleen voor. Dat was D66. Die mocht even gaan uitleggen aan de PVV, aan de SP, aan Partij voor de Dieren, waarom ze eigenlijk nog voor die coronapas zijn. En dan moeten we nou hier wel aan vasthouden. Ja, dat was wel taai voor haar. Nou ja, ze deed haar best, maar het werd wel steeds, ja, het werd een beetje eenzaam daar. En dat gaan we denk ik de komende tijd vaker zien. Totdat, en dat heeft de crisis ons ook geleerd, ja, ergens de nood weer hoog wordt. Kijk, als ziekenhuizen volstromen, ik denk niet dat het per se hoeft te gebeuren. Het is een scenario. Ja, dan zie je weer dat het verhaal weer een beetje schuift.
Ja, dan wordt het natuurlijk weer makkelijker om dat doorheen te krijgen. Wat ook opvalt, bedoel, die verscherping van die QR-codes, die gaat nu komende dinsdag in. Die stond eigenlijk voor vrijdag gepland. Waarom is die toch weer uitgesteld?
Ja, ik heb dat nog even gecheckt. Dat is een beetje procedureel. Want het kabinet wilde het eigenlijk per 1 februari. Het was ooit het plan. Vervolgens is er een debat over, terecht natuurlijk. En wordt er ook een motie over ingediend. Maar ja, en als er een motie over ingediend wordt, dan kun je nog niet je beleid publiceren. Dus je kunt die regeling dan nog niet van kracht laten worden. Je moet eerst die stemming afwachten. Vervolgens is het dat is donderdag over gestemd, even uit mijn hoofd. Woensdag of donderdag over gestemd. En vervolgens moet je het publiceren, moet het zeg maar voor het volk bekend worden en dan kun je pas invoeren. Dus het is iets procedureels, omdat de Kamer er nog niet over uit was.
Ja, ik kan me zomaar voorstellen dat het voor de eigenaren van een restaurant of café ook lastig uit te leggen was dit weekend.
Ja, dan sta je daar voor de deur en zeg je, ja, mijn vinkje is net weggegaan. Ja, maar ik had wel gereserveerd en anders neem ik mijn groep van 8 weer mee. Ja, dat was natuurlijk een zootje geworden. Maar ja, zoals zoveel van die coronamaatregelen. Die hebben natuurlijk gigantische rafelrandjes. En de praktische uitvoering is af en toe tenenkrommend slecht. Of ja, heel krom geregeld of verkeerd voorgesorteerd. Ja, dat is een beetje de rafelranden van handhaving. Maar
ik moet het nog zien of ondernemers zo strak gaan handhaven, zoals ik het bijvoorbeeld in Oostenrijk heb gezien.
Ja.
Ik kan me herinneren, enquêtes en peilingen aan bij de eerste keer invoer coronapas, dat gewoon 4 op de 10 ondernemers sowieso hadden van, mwah, het zal wel.
Ja, en er wordt natuurlijk nu echt openlijk getwijfeld aan het nut en noodzaak. Ja. Dus die mensen hebben ook nog eens een ander verhaal. En los zeg maar van, ik vind het een discriminerende maatregel, hè, wat je vaak hebt gehoord. Er is nu ook gewoon, door het onderzoek van de TU Delft, is er bij 2G en 3G, er zijn gewoon vraagtekens gezet bij hoe efficiënt is het, of hoe efficiënt kun je bewijzen dat het is?
Ja.
Nou ja, daar lopen de meningen nog over uiteen. Ook het kabinet versus de Kamer. Maar ja, zo'n ondernemer heeft daar misschien ook wel weer een verhaal bij dus.
Ja, zo begint dat corona-toegangsbewijs toch een behoorlijk hoofdpijndossier te worden. Deze week werd dan ook nog eens besloten om dat bekritiseerde 2G op de lange baan te zetten zelfs.
Ja, ken je die van 2G? Ja, die kwam niet. Nee, het is al sinds het najaar een dossier waar eerst Hugo de Jonge de vlekken van zijn nek kreeg en nu Ernst Kuipers. Kijk, het is dat protocol dat je bijvoorbeeld in Oostenrijk hebt, maar ook in andere plekken in Europa wel, dat als je gevaccineerd of genezen bent, dat je toegang hebt.
Hè? Ja, dus dat is 2G, hè?
Testoptie.
Genezen, gevaccineerd.
Precies. Dus die negatieve test, die nu ook mag, hè, 3G, die zou er dan uitvliegen. Ja, sinds de zomer is dat opgeschreven door OMT-brieven. In het najaar zei het kabinet, nou, misschien een prima manier om uit een lockdown te komen. Kijk ons dus hier zitten met Delta, hè, ziekenhuizen dreigen over te lopen. Stel dat we uit de lockdown kunnen met 2G, moeten we dat doen. Maar ja, toen veranderde het spel. Hè. Omicron kwam, Delta ging liggen. 2G versus 3G, ook die nieuwe studie van TU Delft toont aan, is niet zo'n heel groot effect. Ja, je hebt het over procentpunten verschil in de optimale situatie als je het overal gebruikt. Maar wat doe je dan? In ruil daarvoor zet je dus wel tegen 1,8 miljoen mensen sowieso, of misschien wel meer inmiddels. Ja, sorry, voor jullie geen plek hier. Hè? Dus die balans is helemaal veranderd, waardoor ook in de politiek veel meer twijfel is, veel meer kritiek al dan het was bij Delta. Dus eigenlijk is het een onbegonnen zaak voor het kabinet om dit nu in te voeren. En dan zegt Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, ja, maar we weten niet wat hierna komt. Hè? Moeten we misschien na Omicron toch iets in de gereedschapskist hebben liggen? Ja, wat je nu voelt aankomen, we moeten die stemming afwachten.
Ja, want die is komende dinsdag, hè, die stemming. Dinsdag.
Ja, en dan wat we nu moeten gaan zien is of partijen daarin meegaan. Wil je al iets in je gereedschapskist leggen waar we het eigenlijk al niet mee eens zijn, of waar we heel veel aarzeling bij hebben, die een heel grote groep uitsluit? Ja, ik zou nu inschatten dat hij het niet gaat halen, 2G. Dus dat hij echt definitief de prullenbak in zou gaan.
Ja, 2G of niet. Als het aan de nachtclubs ligt, gaan zij 12 februari open.
Iedereen verdient de nacht om zichzelf te leren kennen of te zijn. En wie dat niet inziet, zit te slapen. En daarom staat de nacht op om de overheid en iedereen wakker te schudden. Ons plan ligt klaar. En we bespreken het graag met iedereen die er ideeën over heeft. De nacht kan het aan. De nachtclubs gaan weer open. Op 12 februari vanaf 9 uur. En niet voor één nacht, maar gewoon weer elke nacht. De nacht staat op. Jij ook?
Ja, na zo'n aankondiging verwacht je toch bijna dat alle politici weer voor de camera springen en zeggen dat ze het hier helemaal mee eens zijn. Maar het bleef oorverdovend stil.
Ja, de nachtclubs hebben nog niet heel veel traction in Den Haag. Hè?
Hoe kan dat?
Ja, ik weet het niet. Ik heb er ook over na zitten denken. Er zijn een paar in de hele coronaperiode een paar groepen die hebben een uitstekende lobby, bleek in Den Haag. Hè?
De horecasector bijvoorbeeld.
Ja, de horeca heeft altijd. Bij de horeca is het een beetje ambivalent. Want je hebt de horeca, Koninklijke Horeca Nederland, ze schreeuwt altijd van de daken op het moment dat er een versoepeling is van, hey, dit hebben wij voor elkaar gekregen met onze lobby. En op het moment dat er niks gebeurt, of er is een aanscherping van de maatregelen die de horeca treft, dan zeggen ze altijd, oh, een verschrikkelijk kabinet en ze luisteren niet naar ons. Dus hè, dat is maar net een klein beetje hoe je dat hoe je dat waardeert. Maar daar is in ieder geval wel een sterke lobby van. Dat geldt ook voor de sportscholen. Daar is ook wel echt heel lang in het begin zeker, dat kunnen we ons bijna niet meer herinneren omdat het zo lang en dicht is geweest, maar in het begin zeker heel lang meegedacht over, kunnen we die sportscholen toch niet open houden, open heropenen. Dus die hebben ook een vrij stevige lobby.
Casino's aan het begin volgens mij.
Ja, casino's echt all the way. Ja, die zijn echt, ja, maar daar hebben wij ook belangen, hè. Staatsbelangen, ja. Natuurlijk. Dus, ja. Maar dat is echt bizar dat de casino's in Alten maar eigenlijk door blijven draaien. Dus er zijn een paar met een sterke lobby, maar de nachtclubs eigenlijk niet. En ja, de aankondiging dat dit zou komen, hè, uit protest opengaan en dat er dan ook met zo'n gelikt fragment en zo. Ja, ergens dacht ik, oh ja, ja, nou, goed dat jullie ook je lobby eigenlijk op orde hebben. Maar ja,
het is natuurlijk wel, zij zijn al 2 jaar ja. dicht op 2 weken na of zo, hè, die Summer of Love.
Ja, zeker.
Summertje of Love.
Dat was een heel klein zomertje. Ja,
nou, en ik snap het wel. Alleen het is puur ook weer, ja, daar heb jij hem weer met zijn virologie, weet je wel. Maar het is puur virologisch ook super nare omgeving, omdat het vaak slecht geventileerd, heel veel mensen, heel veel contact. Best wel lange tijd. Ja, dat zijn zeg maar een paar ingrediënten die je eigenlijk niet wil hebben als je een virus moet bestrijden. Maar ik snap heel goed dat zij nu zeggen, joh, zullen wij ook even gaan? Want je hebt in principe ook testcapaciteit. Hè? Dus je zou ook kunnen zeggen, nachtclubs eigenlijk open zonder restricties niet. Maar stel nou dat we bijvoorbeeld 1G doen, iedereen testen. Hè? Dat is ook nog een optie, hebben we er niet over gehad. Maar dat zou kunnen. Ja, dan zou je best wel wat kunnen doen hoor. Als de politieke wil er is, kan dat, denk ik.
Ja, de nachtclubs zeggen zelf dus, wij gaan 12 februari ja. open en dan gaan we ook niet meer dicht. Gaat dat ervan komen? Ja. Ik zie jullie al meteen. Ik zie ja. de wenkbrauwen fronsen. Ik hoef mijn agenda niet vrij te houden op de 12e.
Nou ja, de 12e wel, denk ik. Want dat gecontroleerde anarchie, daar heeft Nederland wel een beetje ervaring mee. Weet je, ja. de hele dag dat die horeca open even open ging uit protest.
Dan denkt de politie, nou laten we niet met de lange lat eroverheen gaan. Laat het maar even uitrazen. Maar morgen is het feestje echt voorbij. Dus dat zou ook nu wel weer kunnen gebeuren. Hè?
Gewoon
dat
er één dag.
Avond is.
Ja. Eén ja. avond.
Pak je moment, Thomas.
Ja, ik zou toch, ja, kom je aan en gaan er naartoe. Maar ik zou er niet op rekenen dat je een dag later weer mag. Dan zou het wel zo kunnen zijn dat je een boa of een agent voor de deur treft die toch echt zegt, ja jongens, de toko blijft gesloten.
Ja, als je nu zit te luisteren en je hoort het woord spaartax, dan haak je misschien al heel snel af. Niet doen. Niet doen, Tobias.
Het gaat over heel veel geld.
Want jij gaat straks allemaal vertellen waarom dit toch echt heel interessant is. Maar nu eerst...
Ik veracht uw woorden.
Schaamt u zich eigenlijk niet?
De bestuurscultuur. De nieuwe bestuurscultuur.
Factionem cartellum.
Doe eens normaal, man.
Lekker zelf normaal.
De woorden zijn teruggenomen.
Dat ik bewuste uitspraak heb gedaan die ik heb gedaan.
Ja, de opvallende uitspraak van de week. Tobias, jij als enig jurylid van deze verkiezing... een beetje de Maarten van Rossum toch wel, Rol. Jij koos voor een moment uit het vragenuur van afgelopen dinsdag. Daarin stelt Senna Matoeg van GroenLinks een vraag aan minister Karien van Gennep van Sociale Zaken over de kinderopvangtoeslag. Ja, deze moet je toch heel
even kort inleiden, hè, misschien. Ja. Nou, het gaat eigenlijk om, in dit regeerakkoord is afgesproken dat de kinderopvang in principe gratis wordt. Nou, is dat in principe? Dat betekent namelijk dat het maar voor 95% of maar. Het wordt voor 95% gratis in Nederland. Dus heel lang gekeken tijdens de formatie, kunnen we het helemaal gratis maken, want het is lekker enzovoort. Maar dan, goed, er bleken haken en ogen. Nog los van de prijzen bleek ook wat haken en ogen te zijn, want de ene kinderopvang is de ander niet. Maar goed, er is uitgekomen op 95%. Procent. En dat is op zich, klinkt gewoon lekker, hè? 95%. Ja, ja, precies. Maar er zit wel iets raars aan. Want voor de laagste inkomens, die kregen al kinderopvang vergoed. Mensen met de laagste inkomens, tot en met 96%.
Dus die gaan er 1% op achteruit.
Juist, die gaan er 1% op achteruit. Nou, wij en collega Edwin van der A, die is gaan rondbellen ook binnen de coalitie. Van joh, hoe is dat nou gegaan bij die formatie? Waar is dat ene procentje gebleven? Dat is op een of andere manier dat is in lucht opgegaan, lijkt het. Nou, binnen de coalitiepartijen, de mensen die hebben meegeformeerd al die maanden binnen gesloten deuren. Eigenlijk kan niemand met een goed verhaal komen over waar dat ene procentje nou is gebleven. De een zegt, ik weet het niet. Ja, 95 klonk prima. Oh, ik wist niet eens dat er dan een procent afgaat. De verhalen zijn divers, maar eigenlijk komt er geen goed antwoord op. Karien van Gennep is nu de minister die dit moet gaan uitvoeren. En die zegt, ja, dat ene procentje, dat wordt gecompenseerd door een hoger minimumloon. Dus de mensen die op achteruit gaan, die krijgen dat op een andere manier weer terug. Nou, daar vindt Senna Matoeg dus iets anders van.
Als we met elkaar beleid maken en we zien dat in de uitwerking het vaak anders uitpakt dan in de plaatjes, moet je dan niet zeggen, fundamenteel, we gaan de laagste inkomensgroepen er niet op achteruit laten gaan. We gaan op een andere manier dat doen, want er ligt een ontzettend mooie aanzet in het regeerakkoord. Waarom zo slordig die 100 of 60 miljoen bij de laagste inkomens weg moeten halen? Zouden we dat niet nu meteen moeten repareren en zeggen, wij gaan ervoor staan, we laten de wet zoals die is voor die laagste inkomensgroep. Dat blijft 96%. Zou de minister dat niet eigenlijk gewoon graag willen zeggen?
De minister.
Nee, dat wil de minister niet graag zeggen. Want we gaan natuurlijk niet vandaag, 3 weken nadat we begonnen zijn, alvast het coalitieakkoord veranderen. Nee.
Nou, dat is in ieder geval duidelijk.
Ja, dat is duidelijk.
Kuipers noemde ik een strenge schoolmeester, maar dit is als een evenknie dan...
Zeker, zeker. Ja, Als je dit zo hoort, dan komt er van die nieuwe bestuurscultuur nog maar weinig terecht, hè?
Nou ja, precies. Dat is een beetje waarom ik erop aansloeg. Ik dacht, oh ja, wacht even. Senna Matoeg is dus van GroenLinks. En dit kabinet heeft zich voorgenomen. Wij gaan niet ijzeren heinig met z'n viertjes, met hele krappe meerderheden in de Tweede Kamer, al ons beleid iedereen door de strot douwen. Nee, de oppositie moet gaan meedenken en moet wat te zeggen hebben, moet wat... Ja, er moet gewoon wat meer onderdeel worden van die nieuwe bestuurscultuur. En Senna Matoeg is van GroenLinks. Dus dat is zeker een van de partijen waar de coalitie dan naar kijkt. Hè. PvdA is nog zo'n partij.
Daar vallen zaken mee te doen.
Daar is er zaken mee te doen. Daar willen ze ook zaken mee doen. In principe met alle partijen in de Tweede Kamer. Maar je weet, hè, bij een paar partijen hebben ze een voorkeur. Want dan weten ze, daar kunnen we van op aan enzovoort. Nou, GroenLinks is daar één van. En... Ja, dit is. Ik zeg niet dat Van Gennep dat het reëel is om tijdens het vraaguurtje te zeggen. Nou, goed idee. Oké, dan gooien we dat regeerakkoord maar in de prullenbak. Ik bedoel, dan heeft Van Gennep natuurlijk een levensgroot politiek probleem. Hè? Dan staat Den Haag trilt dan op zijn grondvesten. Want dan zijn alle afspraken die zijn gemaakt tussen de vier regeringspartijen, zijn ineens volatiel. Maar het is wel, ik vind de stelligheid en de pinnigheid. Zij kan ook een slechte dag hebben, maar waarmee ze GroenLinks de deur wijst, dacht ik, ja, daar moet je wel mee uitkijken, denk ik dan.
Ja.
Of zoek ik het te veel achter, Niels?
Nee, helemaal niet. Ik denk hetzelfde. Ik denk alleen wel dat deze coalitie, en dat wordt natuurlijk ook weer zo, ook die nieuwe bestuurscultuur, daar gaan we natuurlijk ook heel veel plezier aan beleven. Alleen het etiket al. Want van de week was ook volgens mij een debat over Oekraïne, waarin dan wat verschillen van inzicht waren tussen coalitiepartijen. En toen zei een oppositiekamer dit, nou... gaat lekker met die coalitie. En dan zeggen ze in de coalitie weer... ja, maar dit is wel de nieuwe bestuurscultuur. Ja. We kunnen gewoon lekker ruzie maken intern. Dus het wordt zeg maar door alle partijen te pas en te onpas erin gegooid. En ook terecht natuurlijk. Alleen, ja, iedereen heeft een ander beeld bij, andere verwachtingen van. En nou ja, dat wordt natuurlijk voor ons wel smullen in die zin.
Ja, die term, de nieuwe bestuurscultuur, is een duizend dingen doekje echt. Dat ga je overal terugzien, overal bij gebruiken en horen. Maar in dit geval dacht ik, als Senna me toch nu een boom had opgezet over... hé, maar luister eens, wij zouden toch gaan meedenken. Wij denken nu mee. Ik bedoel, het is niet zo dat GroenLinks of PvdA ineens even zegt van... hé, ik weet dat je daarmee een gat op je begroting hebt van 50 miljoen... maar stuur me even een tikkie, dan regelen we dat. Zo is het natuurlijk ook niet. Dus ik snap ook van Gennep wel, maar ja, het is... Ja. Dit soort dingetjes moet je denk ik wel in de gaten houden.
Hey, we hadden het in deze podcast al over hoofdpijndossiers. En ik hoop dat ze een flinke voorraad paracetamol hebben ingeslagen. Want het mislukken van de spaartax, dat is er ook wel eentje.
Kijk, Marnix van Rij is de staatssecretaris fiscaliteit. Ik heb onthuld dat ik wel eens wakker lig van de politiek. Maar deze man die heeft sinds kerst ongeveer, heeft hij denk ik slapeloze nachten van dit dossier. De spaartax is een beetje een populaire term, maar de vermogensrendementsheffing, zoals dat dan officieel heet, daar is hem in 2017, eigenlijk al eerder, maar sinds 2017 in ieder geval, wordt er een bepaalde methode gebruikt waarop de overheid belasting heft bij mensen die spaargeld hebben en beleggingen boven een bepaald bedrag. We hebben het over een flinke bedrag, hoor, een ton en die orde van grootte. De Hoge Raad heeft gezegd, zoals de manier waarop de overheid dat belastte, dat deugt niet, want er werd namelijk een rekenmethode gebruikt waarbij uit werd gegaan van een bepaald rendement, maar dat was fictief, terwijl mensen wel eens dat rendement niet echt haalden. Dus je betaalde soms te veel belasting. Nou, Van Rij kreeg dat probleem op zijn bord bij zijn aantreden en die moet nu in ieder geval voor 60.000 mensen die rechtszaak hebben aangespannen, moet hij gaan compenseren. Daar moet hij geld voor gaan zoeken. Maar die 60.000, dat zijn alleen nog maar de mensen die zich hebben gevoegd in die rechtszaak. Er zijn nog zeker 1 miljoen, maar misschien wel 2, 3, 4 miljoen Nederlanders, die eventueel ook voor compensatie in aanmerking zouden komen. En dan wordt de optelsom heel fors. Dat zou betekenen, in het ergste geval, dat we 20 miljard tekort gaan komen op de begrotingen. En dat is fors. Dat is echt heel fors geld. Dat is een derde van wat we aan klimaat willen gaan uitgeven in de komende jaren. Dus bijvoorbeeld, hè, of de helft van het stikstofbudget. Of,
twee keer de defensiebegroting bijna.
Ja, dus dat is een gigantisch bedrag. Dus het kabinet heeft daar in potentie een heel groot probleem. En dat weet de Kamer ook.
En staatssecretaris Van Rij, die moest dan ook wel op eieren lopen. Bijvoorbeeld naar een vraag van Henk Nijboer van de PvdA.
Ik vind het wel logisch gegeven de uitspraak dat als je alleen maar spaargeld had, En er werd verondersteld dat je veel hoger rendement had, of je nou bezwaar hebt gemaakt of niet, dat je dan gecompenseerd wordt. En als ik dan naar die sommen kijk die erbij zaten, dan zie ik daartussen de 600 en 800 miljoen per jaar, geloof ik. En als je dat een keer 5 doet, dan kom je op een bedrag van om en nabij de 4, 5 miljard euro. Want er zullen ook een paar mensen zijn die 95% sparen en 5% beleggen. Dat is een beetje dezelfde groep. In die orde van grootte zit ik te denken dat dit probleem is. En het helpt nogal met oplossingsrichting, ook met uitgangspunten. Als D66 zegt, moet bij vermogenden gehaald worden, dan is 4, 5 miljard versmeerd over een regeerperiode wel te halen. 20 miljard is wel moeizaam bovenop wat er al binnen zou komen. Dus dat helpt voor een richtinggevend debat. Want dit is wel om een beetje gevoel te krijgen van welke, nou, waar de staatssecretaris aan denkt.
De staatssecretaris. Ja, ja, voorzitter, nogmaals, ik ga me daar niet op vastpinnen. Dat zou onzorgvuldig zijn. De heer Nijboer kan rekenen. Dat wil ik wel gezegd hebben. En daar wil ik het eigenlijk voor dit moment even bij laten.
Ja, Tobias, dit debat duurde bijna 5 uur. Zijn dit nou de dagen dat je dacht...
Nee, dit was best wel... Dit was technisch en leuk. Want hier in dit fragment, het klinkt verschrikkelijk, hè, maar ik zie
je
jou...
Je zou bijna die NS-conducteurbaan toch aannemen.
Ja, nee. Dit viel echt gewoon mee. Want hier zitten in dit fragment, al is het wat technisch, maar er zitten een paar dingen in. Namelijk 1. Marnix van Rij zegt, Henk Nijboer kan rekenen. En verder zeg ik niks. Dat heeft een reden. Kijk, als Van Rij die heeft zichzelf tot het voorjaar gegeven... Ergens in mei is het plan nu om na te denken over hoe groot is nou die groep Nederlanders die recht heeft op geld van ons. En dat gaat natuurlijk bepalen hoe groot de schadepost is, hoe groot het gat op de begroting van dit kabinet gaat zijn. Dat kan dus variëren tot, Henk Nijboer kan rekenen, die zei al 20 miljard of ja, misschien 50, 60 miljoen. Nou, dat 50, 60 miljoen klinkt veel, maar dat is voor Den Haag wel te behappen. En 20 miljard is een gigantisch probleem. Dat is echt een probleem. Dus Van Rij heeft gezegd, joh, geef mij tot het voorjaar. Jij kan rekenen, maar ik kan ook rekenen. En wij gaan even onze registers in. We gaan kijken wie precies heeft gespaard, wie heeft belegd, wat de verhouding daartussen is, tussen is geweest. Heeft iemand bijvoorbeeld 80% gespaard en 20% belegd of andersom? Nou, dat gaan ze nu allemaal tegen het licht houden. Dat is heel veel werk voor een belastingdienst die al heel erg overwerkt is. En ik kom in mei bij u terug.
En dan komt natuurlijk de grote vraag, waar komt dat geld dan straks vandaan?
Juist, en dat zat ook verpakt in de vraag van Henk Nijboer. Hij noemde D66 al. D66 heeft gezegd, wij gaan dat ophalen. Het is een lastenprobleem. We gaan het ook bij de lasten oplossen. En dat betekent dat de vermogende Nederlander, zullen we maar even zeggen, dat die ook... Weer gaat betalen om de andere vermogende Nederlander te compenseren. Dat zou in een ideale wereld zouden dus de spaarders gecompenseerd worden met de achterstallige belasting die beleggers nog moeten betalen. Dus die krijgen een soort van extra belasting opgelegd dan. En daarmee gaan we de spaarders compenseren. Nou ja, dat is... voor de VVD al best wel ingewikkeld.
Verrassend.
Ja, nou ja. En het CDA voelt er eigenlijk ook wel voor, maar heel voorzichtig. En ChristenUnie was ook een beetje van, ja, pas wel op, hè. Kan dat allemaal wel? En kun je dat wel uitvoeren? En hoe ziet dat er dan precies uit? Dus je merkt daar, binnen de coalitie is daar VVD is heel stellig. Nou, dat voelen we niet zo. En D66 is, ja, dat moeten we echt zo doen. Dus je merkt, daar zit politieke spanning. En die gaat in mei echt nog wel tot een eruptie komen. En hoe groter de rekening is, hoe groter het politieke probleem ook wordt.
Ik vroeg me wel af, Tobias. Kunnen wij gewoon niet meer zo goed, en wij bedoel ik de regering en ambtenaren, wetten maken en regels opstellen? Want het is nou al de zoveelste keer dat via een rechtbank of een rechtszaak of een juridische uitspraak dat er een gat wordt geschoten in iets wat de regering heeft opgezet. Nu is het dan fiscaal iets, maar je hebt natuurlijk de stikstofregels gehad die we blijkbaar met een heel brak wetje zo hebben geformuleerd dat we nu allemaal 100 mogen rijden. Ja. We hebben natuurlijk die Urgenda-uitspraak gehad. Ik weet het, is allemaal andere aanleiding, maar uiteindelijk is er een rechtbank of een scheidsrechter die zegt, nou, dit deugt.
Ja, nou, dit is in dit geval, ik denk dat je gelijk hebt. Ja, ik denk dat er een bij herhaling brakke wetgeving is geweest. En de spaartaks is er absoluut een voorbeeld van. Toen die werd geïntroduceerd, waren er al... echt waarschuwingen. En de ironie is dat Marnix van Rij, is nu de staatssecretaris fiscaliteit chef oplossingen zoeken. Maar die was in die periode Eerste Kamerlid CDA. En die zei, jongens, dit is het slechtste idee wat ik in jaren heb gezien. Dit moet je niet zo doen. Dit moet je niet zo regelen. Ja, en die moet het nu dus ook gaan oplossen. Dat wist hij natuurlijk wel, want hij tekende netjes bij het kruisje voor die baan. En toen was dit probleem er al. Maar het tekent wel... ja, dat het vanaf het startpunt eigenlijk al ja, wankel was. En dat er echt wel juristen zijn geweest die hebben gezegd, jongens, dit zou wel eens niet kunnen gaan vliegen. En ja, daarmee snijdt het kabinet zich dus inderdaad bij herhaling mee in de vingers.
Ja, nou, ik vind dat je je best hebt gedaan. We zijn Niels toch kwijtgeraakt. Die heeft zijn agenda er alvast bij gepakt.
Ik was even te kijken of ik dan tegen die tijd dat we zonder lockdowns, dat ik gewoon naar de discotheek kan. Want ik heb deze discussie ook niet meer.
Wat staat er volgende week op de planning, Niels?
Nou, best wel waar moeten we vooruit kijken? Op corona 2G-stemming dus. Of die definitief de prullenbak in gaat. En ja, er komt ook een brief van Kuipers aan over de lange termijn van het coronabeleid. Waarvan sommigen in de Kamer dus vinden dat hij morgen al moet stoppen. Namelijk, doe maar geen beleid meer. Maar er komt toch een briefje aan. Het schijnt ook wel wat gewisseld te worden met hoe we toch die corona-aanpak op de lange termijn genoemd. Bijvoorbeeld altijd, we hadden die hoofddoelen over de zorg totaal ontzien. En ja, nu komt die samenleving toch wat prominenter, hebben we begrepen. Dus ja, nieuwe tijd.
Tobias, waar ga je vanavond over dromen?
Zal ik dan over de nachtclubs of zo? Gewoon iets uitgaan of iets vrolijks, iets leuks? Ja, zoiets.
Lijkt me goed.
Ja, hè?
Tot zover deze aflevering van Politiek erbij. Vond je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan vooral via Apple Podcast of Spotify. En volgende week, dan zijn wij er weer. Tot dan! Oud-MIVD'er Hans werd vorig jaar februari doodgevonden in zijn huis. Die dood was verdacht, maar werd toch aangemerkt als natuurlijk. Koen Voskuil deed onderzoek en stuit op het ene naar het andere opvallende verhaal. De podcast De Zwarte Dag van Hans vind je op ad.nl/podcast.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.
Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.